Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase. U die hier live, levend aanwezig bent. En ook degene die later deze dienst beluisteren via de computer. Hartelijk welkom. We zijn verbonden met elkaar in de ene naam. De naam die onze redding is. De naam van Jezus. We zijn blij dat we deze zondag met elkaar mogen beleven. We noemen dit eeuwigheidszondag. En dat wil zeggen, het is een zondag waarop we denken aan de mensen die ons zijn voorgegaan naar de eeuwigheid. Het is ook de afsluiting van het kerkelijk jaar, want volgende week begint Advent. Ik wil graag dat de paaskaars aangestoken wordt. John, wil jij dat doen? Christus, het licht van de wereld. Daarom steken we die kaars aan. Hij heeft gezegd, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde. Ik ga u voor in gebed. We danken u, Heer, dat we deze morgen hier samen mogen zijn in uw huis. Of misschien zijn we nog in ons eigen huis, maar dat is dan ook een verlengde van uw huis. Dank u wel dat u bij ons wil zijn in alles wat we doen, wat we beleven met elkaar, als we terugdenken, als we vooruitkijken. U bent erbij. Dank u wel. Zegen ons met elkaar in Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, we gaan vandaag de namen noemen van mensen die het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan. En u ziet, het zijn er een heleboel. 17. En ik heb net gehoord, eigenlijk 18. Want Adeline, jij hebt nog iemand verloren, hè? Ja. En ja, het zijn allemaal mensen, kostbaar in de ogen van God. Dank u wel dat u gekomen bent. We waarderen dat geweldig. En we zijn ook geweldig blij dat Joost en Gerissa met de kinderen mee willen werken vandaag. En zo, ook al zijn we maar met een kleine groep, we weten, de Heer is bij ons en Hij kan ons zegenen. We gaan nu eerst de kaarsen aansteken. En ook dat gaat een klein beetje anders dan de andere jaren in verband met de maatregelen. En het gaat als volgt. Ik roep jullie namen als hier nabestaanden van de overledene. En dan wil ik vragen of die personen die ik noem naar voren willen komen, de kaarsen willen aansteken, een moment stil willen staan voor zichzelf om over die persoon te denken en daarna weer terug te gaan naar je plaats. Dan kan ik de volgende roepen. Dan is het overzichtelijk en kan toch iedereen aan de beurt komen. De eerste zijn Paulerina van der Laan. Ja, jullie staan bovenaan als onze bijzondere gasten. Rina heeft haar moeder verloren, mevrouw Maria Mathilde de Munk Koekelberg, moet even goed kijken. En die is overleden 28 januari 2020. En daarnaast is overleden de schoonzus van Paul en Rina, de vrouw van Kees van der Laan. Zij heet Willy van der Laan Meulenberg. En zij is overleden 28 januari. En je moeder heb ik verkeerd gezegd, sorry. Ik haal dat door elkaar. Je moeder is 4 januari en Willy is 28 januari. Ja. Oké, en dan is er nog een familielid, een schoonzus van jullie. Die heet ook Rina. Rina van der Laan, Koenes. En zij is overleden 31 juli van dit jaar. Dus als jullie naar voren zouden willen komen, en deze drie kaarsen zijn voor jullie. Er ligt daar een aansteker, ja. Ja, dat mag ook. Ja, graag, Paul, ja. Straks kan je binnen in de kaartjes nog eens de namen lezen en ook teksten, ja. Ja, de naam staat er geloof ik in, hè? Familie Hoge Raad. Jullie hebben afgelopen jaar 3 mensen verloren. De vader van Inge, die is overleden 9 februari. Pieter van Damme, een oom van Inge. Hij is overleden op 12 oktober. En Nel Hogeraad, een tante van Gerard, overleden 31 oktober. Jullie mogen naar voren komen. En Inge heeft ook nog foto's neergezet, zodat je nog een beetje een idee hebt van de mensen. Die 3.
Ja, ja. Het is niet wijs.
Hè?
Iedereen zit nu hier aan.
Ja, dat is waar. Ja, je mag ook die... of daar ligt nog één ding, ja. Hè? Wat wil je? Maar iedereen wil zijn eigen doen. Ja. Maar het probleem is dat de aansteker niet schoon wordt gemaakt. Wat een mooie bakjes, hè? Die heeft Marianne gemaakt. Prachtig. Ik geniet ervan. En het is een bijdrage aan de herinnering. Fijn, Inge, dat je even hiermee komt helpen. Ja, oké. Dan hebben wij in de gemeente ook mensen verloren. Die waren heel dicht bij ons. En de eerste die ik wil noemen is Wil Bakker. Onze geliefde Wil, die nog maar een paar weken geleden... 20 oktober van ons is heen gegaan. En dan een andere geliefde zuster is Louise van Otegem. En ik heb aan Esther gevraagd of zij de kaars voor Louise aan wil steken. En daar staat nog een kaars naast. En dat is voor iemand die de meeste van ons niet kennen. Maar die Esther wel kent. En Mary en Gerda. En dat is een zuster met de naam Esther ook. En ik heb aan Esther gevraagd of ze dus en voor Louise en voor deze Esther, die jullie bekende is, een kaars wil aansteken. En ook onze broeder Ben heeft zijn broer verloren. En ik wil vragen aan Ben, wil jij deze kaars aansteken als een herinnering aan je broer? Je broer Ger, hè? Ger. En hij overleed 22 september. Thank you. En dan onze lieve zuster Adeline, die heeft zoveel mensen verloren in een half jaar tijd. Ik heb hier opgeschreven haar moeder in Indonesië, deze zomer. Haar zus, ook in Indonesië, ook deze zomer. En een andere zus, ook in Indonesië, ook deze zomer. En dan is er nog een zwager, die is overleden in Nederland in de herfst van dit jaar. En nog een zeer, zeer, zeer goede vriend die door Adeline en haar overleden man, ja, ook als familie beschouwd werden, Hans Pantau. En hij is ook overleden in de herfst hier in Nederland. Dat zijn er 5. En wie is de 6e, hoorde ik? Marianne,
nog een zwager in Indonesië.
Nog een zwager in Indonesië. We hebben 5 kaarsen voor jullie. En deze zwager, die nemen we dan maar bij de 5 erin. Ja, wil jij naar voren komen? Ja, Eddie mag meekomen, maar ik weet niet hoe het met Eddie gaat. Ik ben heel erg blij dat Eddie er is, laat ik dat zeggen. Deze hele groep is voor jullie, die 5. Deze, ja. Dan zijn er nog 2 kaarsen voor goede bekenden van John en mij en ook van mijn kinderen en ook van Paul en Rina. En voor sommige van jullie zijn het ook bekenden. De eerste is Guusje Koeslag. Guusje is jaren in de gemeente geweest, woonde nu alweer jaren in Canada en zij is nog maar kort geleden, even kijken, 26 februari overleden. En de andere is voor Teun de Ruiter, ook een goede bekende van een heel aantal van ons. En we vonden het mooi om ook vanmorgen zijn naam te noemen. Hij is overleden in april van dit jaar. John, zou jij deze 2 willen aansteken? Mooi, dankjewel. Ik ga jullie voor in gebed en we willen met elkaar onze gebeden opzenden. Niet voor deze mensen, want die zijn heen gegaan, maar voor de achterblijvers. Dat ze troost mogen ontvangen door de herinneringen en de nabijheid van de Heer. We danken u, Heer, dat deze mensen mochten leven. En dank u wel voor wat ze aan ons gegeven hebben. U weet alle dingen en we leggen ze in uw handen. En we vragen u om uw troost en uw nabijheid als we herinneren. U bent nabij. Dank u wel. Amen.
Ik ben hier al zoveel jaren en altijd heb ik deze dag kunnen uitstellen om niet met een ritueel mee te doen of de preek te hebben, omdat ik me daar veel te emotioneel voor voel. Maar het mag. Het mag. Dus vandaag ben ik wel zover. En ik wil u graag iets vertellen of meenemen naar de geschiedenis van Job. En ik lees een stukje, niet het heel, eigenlijk moet je het hele hoofdstuk lezen, de hele brief moet je lezen, het hele boek. Maar ik lees een stuk om te weten van over wie ging het ook weer en wat was er nu precies. En boven de boodschap heb ik geschreven, troost uit een Jobstijding. In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en hij meed het kwaad. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 span runderen, dat zijn er dan 1000... 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en hij zei: de runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen. Maar plotseling werden we overvallen door Sabeërs, die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht. Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en knechten. En het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht. De Galdeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen. Ze doden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht. Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. En ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Ik heb heel lang gedacht dat ondanks wat Job allemaal meemaakte, hij wel een gezegend man was. Want hij kreeg alles dubbelvoudig terug. Dat is ook zo. Als je het eind van het boek leest, dan lees je wat hij allemaal dubbel terugkrijgt. Maar toch vind ik het grootste deel van het boek Job een treurzang op Jobs tijdingen. En niet alleen omdat Job alles en iedereen kwijtraakte. Meer dan dat. En ik las het eerste hoofdstuk uit het boek Klaagliederen. En dat zou door Job geschreven kunnen zijn. Tot vier keer toe staat daar: en er is niemand die troost. Zijn drie vrienden niet en zijn vrouw niet. En dan staat er ook nog: oneindig ver weg is mijn trooster die mijn levenskracht geeft. En zo staat Job ervoor als hem verschrikkelijke tijdingen geworden gebracht. Niet één Jobstijding, dat is al erg, maar vier. Oorlogen, want er is niet één Galdeër of één Sabeër die gekomen is. Het moet een groep geweest zijn, een grote groep, om zoveel vee mee te nemen. Ik weet, in Brazilië zijn er 15 tot 20 man nodig om een kudde van 1000 koeien te verplaatsen. En hier gaat het om vele duizenden. En sommigen van onder ons, dat hebben we gezien, hebben ook Jobstijdingen gehad in het afgelopen jaar. En hopelijk was er in ieder geval iemand die troostte. Maar Job stond er alleen voor. Niemand die hem troostte. En voor hem was er ook geen gedachteniszondag of een eeuwigheidszondag. Dat was er niet. Niemand die even met hem meedeed. En in dat eerste hoofdstuk van het boek Job lijken rouw en verdriet een beetje ondergesneeuwd. Eigenlijk moet ik zeggen, ik heb het nooit gelezen. Die ene zin, nooit gelezen. En ik heb dan ook heel lang gedacht dat Job wel een hele vrome man moest zijn geweest. Hij deed niet aan rouw, dacht ik. En zo heb ik hem ook lang vergeleken, een van onze gemeenteleden, lang met Job vergeleken. Lang geleden al, ze verloor haar lieve man na een ziekbed. En zij geloofde heel sterk in een niet treuren, moed houden, hij is bij de Heer. Ze nam ook geen tijd om te rouwen en gaf ook geen plek aan haar verdriet. Niks. Ze kreeg ook van niemand steun, want dat hoefde ze niet. Ze was moedig. Ze kreeg ook geen bemoedigend woord. Dat gaf ze zelf wel. Hij is bij de Heer. En 10 jaar lang was ze sterk. Ik dacht altijd, dat is een Jobsvrouw. Niet de vrouw van Job, maar een Jobsvrouw, hè? Die gaat gewoon door. En toen, bij de renovatie van haar flat, vonden de mensen een boekje in de spleet van de spouwmuur. En dat was een aantekenboekje van haar man. Hij beschreef daarin zijn eenzaamheid, in zijn lijden. Ja, hij geloofde wel in de Heer. Maar hij had zo graag eens een mensenschouder gehad om tegenaan te huilen. En onze zuster stortte na 10 jaar bijna in. Hoe kan het dat het me nu raakt? Al die jaren niet. Al die jaren heb ik moed gehad. En gelukkig dat ze op tijd ontdekte dat God wel echt plaats geeft aan rouw en verdriet. En als je je rouw en je verdriet kenbaar maakt en je laat merken dat je maar een gewoon mens bent, dan ontdek je dat God zijn armen wel om je heen slaat. En zelfs misschien door mensen heen. En ik heb echt wel ontdekt in de afgelopen weken dat ik zo met Job bezig was, dat hij niet een vrome man was, maar een geestelijke man. En juist daarom ook plaats gaf aan rouw en verdriet. En ik heb een paar puntjes, korte puntjes. In de eerste plaats het traditiegetrouw rouwen. Sommige mensen hebben een hekel aan traditie. Sommige mensen blijven dan ook weg van onze herdenking die wij hebben. En dan vergeten ze dat ons hele leven vastzit aan tradities. Wat je van huis hebt meegekregen, wat je hier in de kerk krijgt, bij een ander in de kerk krijgt. En hoe evangelisch Pinkster je ook bent, je leeft in tradities. Dus iedereen mag doen wat hij wil, maar traditie is een deel van ons leven. En er staat, en dat vers viel me ineens op, toen ik hier zo met Job bezig was. Als hij al die Jobstijdingen heeft gehad, staat er maar één regeltje. Toen stond Job op, scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. Job heeft zijn 10 kinderen mede opgevoed. Daar lezen we niks van, hoe die opvoeding was en hoe zijn deel was. Maar toen ze al volwassen waren, een eigen huis hadden, nam Job verantwoording voor hun misschien wangedrag. Eten en drinken, daar kun je makkelijk uitspattingen hebben. Hij vroeg niet wat ze allemaal wel of niet gedaan hadden tijdens dat feestje. Hij bracht offers om God verzoening te vragen over het leven van zijn kinderen. Daaraan verbind ik dat hij toch wel heel bezig is geweest met de opvoeding van zijn kinderen. Want het is moeilijk als je je kinderen volwassen hebt en ze hebben hun eigen huis, ze hebben eigen feesten, om je dan ineens zo op te gaan stellen. Hij was heel duidelijk bezig. En nu zijn ze er niet meer. En hij rouwt om hun verlies. 10-voudig verlies. Het is niet erg of je er 1 verliest. Ja, het is wel erg. Maar het is net zo erg of je er 10 verliest. Het is niet niks. En in de oudheid was het heel gewoon dat je bij een verschrikkelijk lot als teken van rouw je kleren scheurde. En bij mannen hoorden het dan zo. Er staat wel, hij schoor zijn hoofd kaal, maar dat het meestal het voorste gedeelte van hun hoofd was, wat ze kaal schoren. En dat ze zich in het stof wierpen. Tekenen van rouw en onderwerping. Wij kunnen ons niet eens meer in het stof werpen. De mannen al helemaal niet. We hebben hier geen stof meer. Maar het is een teken van onderwerping. En dat alles deed Job niet voor 1 moment, 1 dag. Die rouwperiode in de oudheid duurde lang. Soms wel 1 jaar, soms nog langer. En Job heeft die traditie in ere gehouden. Dat staat er niet allemaal. Als we alles zouden willen weten over Job, dan lag het podium hier vol met boeken. Want dan moesten we al die boeken schrijven over de levens van zijn zoons en van zijn dochters, van alles. Het staat er niet. Maar het feit dat hij zich al zo aan zijn tradities houdt, tekenen voor ook anderen om hen heen. Want als je je hoofd half kaal scheert, dan moet dat andere ook opvallen. Dan geef je aan dat je verdriet hebt. En dan stel je ook open om troost te ontvangen. Want dat kan ook wel heel moeilijk zijn. Zo kon hij door een lange traditie heen en door een lange rouwperiode heen nadenken over zijn levensloop. En dat is mijn tweede punt. Naakt komen en naakt gaan. En je leest wel, Job heeft hard gewerkt. Kan niet anders, want hoe komt hij anders aan zoveel vee en zoveel slaven, zoveel slavinnen? Daar heb je wel iets voor nodig. Hij heeft zich een goed en rijk bestaan opgebouwd. Zelfs een erfenis. En daarbij heeft hij toch altijd wel aan zijn kinderen gedacht. Aan hun welzijn. Aan hun God welgevallige plaats in hun maatschappij. Elk van zijn kinderen heeft een eigen huis. Dat komt bij mij niet voor. En dat kwam bij ons thuis ook niet voor. Maar Job herkent wel en erkent wel dat het niet echt alleen maar van hem is. Ja, hij heeft gewerkt, gezorgd, gespaard. Maar zijn levenskracht, zijn gezondheid en zijn mogelijkheden heeft hij ook maar gekregen. Hij is naakt geboren. Wij allemaal, zonder kleren. Maar het betekent ook heel sterk, je bent weerloos geboren. En dat herkennen wij wel heel goed aan onze eigen kinderen. Weerloos. Ik ben weerloos geboren. En ik zal ook weerloos gaan. Weerloos, want tegen de dood kun je je niet verzetten. En Jobs verdriet gaat wel diep, denk ik. Dat denk ik nu. Zelfs zo diep dat hij zich ontzettend weerloos voelt. En wat verder in het boek Job staat, dat hij liever niet geboren had willen worden. Dan gaat je verdriet wel erg diep. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, weerloos. En weerloos zal ik ook terugkeren. En dan lijkt het een aanklacht tegen God. In elk geval, zo vatten zijn vrienden het op. Een en al aanklacht is zijn verdriet. En ze gaan tekeer tegen deze weerloze man. Lees dat boek Job en lees het hardop wat die vrienden allemaal zeggen tegen hem. Vrienden. Ze bieden geen luisterend oor. Ze hebben geen troostend handgebaar of een arm om hem heen. Geen schouder om een moe gehuild hoofd tegenaan te vleien. Geen gebaar, geen woord van troost. Naast zijn Jobstijdingen is dit ook wel een Jobstijding. En dan hoor ik die klaagliederen, dus van Jeremia, maar ik hoor Job. En er is niemand. Niemand. En dan komt hij bij de eigenaar van het leven. En ik denk, nu, God kan daar wel tegen als je het niet meer ziet zitten. En als je dat ook zegt. Als je niet dankbaar bent op zo'n moment. Helemaal niet. Misschien wel heel erg boos. En als je je helemaal overgeeft aan verdriet en rouw. Als je er bijna in ten onder gaat. God kan er wel tegen. Gelukkig. En dat laat Job zijn oude vrienden ook wel zien. Die blijven met een mond vol tanden achter. Na zoveel hoofdstukken van afschuwelijke woorden die ze over hem heen storten, alsof zij het allemaal weten. Of zij ook Gods spoorboekje hebben over Jobs leven. En Job en God begrijpt wel dat zij geen enkel woord van troost hebben geboden. En dan denk ik, en dan is het de humor van God. Dan gooit hij een jong volwassene in de strijd. Er staat niet echt dat het ook nog zo'n vriend was en die jongen die zegt van, nou ja, ik heb eerst die ouderen laten praten. En zij zijn wijs, hè? Ik kom nog maar net kijken. En die jonge man heeft niks tegen Job te zeggen, maar wel voor God. Voor God. Hij wijst Job niet echt terecht. Hij heeft geen vroom advies. Hij is bij de Heer en laat je nou maar door de Heer vertroosten. Hij wijst alleen maar aan wie God is. Hier en nu. En die jonge vent opent Jobs ogen voor de gever van het leven. En het wonder van het leven. En als het ware zie je dat die jonge man Job opnieuw bekleedt. Helemaal opnieuw. Job gaat weer zien wie hij is en wie hij mag zijn en wat hij allemaal mag bezitten. En dan denk ik, hij had op dat moment nauwelijks meer iets. Ja, zijn vrouw, maar ja, hoe dat was. God geeft hem de hele schepping om van te genieten. Niet alleen wat hij in zijn leven bezit en heeft mogen hebben, Maar hij geeft hem alles om van te genieten. Ik weet niet of die verse van Job van ik ben naakt geboren en ik ga ook weer naakt weg en de Heer heeft gegeven en genomen. En zo. Ik weet niet of dat allemaal zo in één keer gezegd is. Maar uiteindelijk komt hij wel tot een dankwoord en dan zegt hij de Heer heeft gegeven. En de Heer heeft genomen en de naam van de Heer zij geprezen. En wij weten, God mag alles nemen wat hij gegeven heeft. Maar dat nemen, God heeft genomen, staat hier in een teken van hij krijgt het overhandigd. Het is een samenwerking geworden. Het is niet alleen maar van God heeft al mijn kinderen afgenomen en al mijn vee. Dat heb ik van hem gekregen, nou heeft hij het genomen. Nee, het is een soort samenspraak weer met God. De naam van de Heer zij geprezen. En hij overhandigt als het ware alles wat hij heeft en wat hij is aan God. En dan denk ik, Gods geduld gaat zo ver met Job. Maar met mij, met jullie. Dat hij kan wachten tot we hem geven wat hem toekomt. Alles. Niet makkelijk. Zeker niet als je een Jobstijding hebt gehad. En dan ervaart Job, ondanks dat hij nog in rouw en verdriet is, een samenbeleven met God van deze Jobstijdingen. En dan in hoofdstuk 19, dan hoor je iets van die opluchting, ondanks verdriet en ondanks rouw. O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie. Met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen. Ik weet, mijn redder leeft en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Ook vandaag. Hoezeer mijn huid geschonden is, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien, ik en geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. Dat zegt een man die zulke Jobstijdingen heeft gehad. En wat moet je daar dan mee? Hoe gaan wij om met ons eigen rouw en verdriet en verlies? Durf je te huilen? Ik ben een huilenbalk. Maar durf je te huilen? Durf je weerloos te zijn? En durf je je weerloos op te stellen? Durf je God, die je toch al van binnen en van buiten kent, te zeggen hoe je je echt voelt? Hij kan jouw woorden en gevoelens wel verstaan en ook mee omgaan. Hij kan er zeker mee omgaan. En dan is er nog een stap. Hoe gaan wij om met rouw en verlies van een ander? Zoals die vrienden van Job, zoals een vrouw. Lezen we hen de les? Strooien we woorden van verwijt over hen uit? Of hebben we misschien woorden van zogenaamd geloof, maar het is ongeloof? God doet alles, ik doe niks. Of zijn we misschien die handen en voeten van de trooster, de Heilige Geest? Kunnen wij het dan wel aan om zonder woorden een trooster te zijn? Ook zonder van die vrome woorden. Hoe goed bedoeld. Is onze hand een zegenende hand? En is onze arm dan gebogen tot ontferming en bescherming? En mogen dan die Jobs van onze tijd, ook van vandaag, biddend uitzien naar ons antwoord? Ze hebben het gezongen. Als het einde komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Ik vroeg aan Nuwana, ja, ik mag bij je schuilen, maar mag ik de hond ook meenemen? Ja, gelukkig mag het. Dus jullie hebben nog wat te verwachten daarachter. Want ik heb niet alleen nog maar een hond, ik heb nog iets meer. Dus dat overkomt je dan ook. Als je aanbiedt dat iemand bij je mag schuilen. Je hand, je hond, je arm, je schouder. Ik heb het van huis uit meegekregen. En misschien herken ik een beetje in Adeline. Uit een Indonesische achtergrond. Over de doden wordt eigenlijk niet meer gesproken. Namen worden niet meer genoemd. Ik heb dat gemist in mijn jongere jaren. Heel erg gemist dat je niet meer over de mensen die je, waar je mee opgegroeid bent, mijn broers, dat je daar niet meer over mocht praten. En dat je heel, dat het was alsof er geen verdriet was. Het was er misschien wel, maar het was wel ondergesneeuwd. Het bleef onder. En dan dacht ik, wat heerlijk als je ontdekt dat je bij God gewoon mag huilen, maar dat een ander dat ook mag zien. Dat je weerloos mag zijn. En dat je je weerloos mag laten zien aan mensen om je heen. Hoezeer het je gedaan heeft dat je iets of iemand verliest. Mag ik bij jou schuilen? Ja, dat mag. Kom maar, zeg je dan. Ik hou een kamer vrij. Ja, die heb ik niet. Maar in de loop der jaren heb ik heel vaak mijn kamer moeten willen afstaan aan gasten die bij Teer kwamen en die geen onderdak hadden, waar geen hotel voor was. En dan konden ze mijn slaapkamer gebruiken en dan sliep ik wel op de bank of op de grond in de kamer. En dan denk ik, het heeft zoveel zegen gegeven dat ik na al die jaren, en ik ben al jaren met pensioen ook, na al die jaren nog contact heb met die mensen. En dat dat een verbondenheid geeft van, ik denk, ik voel me dan wel als Job. Je hebt verloren, maar wat heb ik veel gekregen. Eigenlijk heb ik meer gekregen dan ik verloren had. Alleen maar omdat er mensen waren die troost gaven en die nog altijd om me heen staan als trooster. Ver weg hoor, ver over zee. Maar als er iets is, ze lezen het tussen de regels door. En ze komen met troost. Een arm op een afstand of een hand. Mag ik dan bij jou schuilen? Dat is eigenlijk de vraag via Job aan ons. Hoe gaan wij om met elkaar? En hoe weerloos mag je zijn? Maar als je met elkaar omgaat, dan bekleed je de ander die zo weerloos is. Dat vind ik het mooie van Job. We zijn een moment stil. Dank u wel, Heer, dat u zo'n liefdevolle en begrijpende God bent. Dat u er tegen kon toen Job zei, had mij maar dood laten gaan. Had me maar niet geboren laten worden. En toen u eigenlijk een beetje in opstand kwam over alles wat over hem heen kwam. En dat hij meer verloren had dan alleen maar kinderen en vee en toekomst en erfenis. Maar dat er niemand was. Heer, u bent er altijd. U bent er altijd, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat als we nu herdacht hebben, dat we dat mee mogen nemen naar ons eigen huis. En dat we ons weerloos mogen opstellen naar u, naar elkaar. En verwachten dat er een arm om ons heen komt. En dat u daarvoor ook mensen gebruikt. Dank u wel voor al het goede wat we vanmorgen gekregen hebben. En waarvan we weten dat u het vermenigvuldigt. Hier en nu en in de dagen die komen. Dank u wel dat onze ogen u mogen zien. Amen. Ik wil u graag nog de zegen meegeven. U mag gaan staan, maar het hoeft niet. Mogen wij dan met elkaar ervaren dat God die liefde is en liefde geeft. Jezus zijn Zoon, die zich uit genade gegeven heeft. En de Heilige Geest die de trooster is. Ons omringen, vandaag en morgen, totdat Hij komt. Amen. Dan heb ik alleen nog één ding. De kaarsen worden uitgeblazen. Kijk even dat er geen kaarsvet buiten het kleedje komt. En mocht je wat graag meenemen, dan kan dat. Ik heb ook nog een rol met plastic zakjes voor degene die geen tas bij zich heeft. Maar dan moeten ze wel even uit zijn, want anders dan smelt de zak.